mij is gevraagd om deze bijeenkomst ook met schriftlezing en gebed te openen. Ik wilde met u lezen de eerste 12 versen van Jacobus 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de belijdzaamheid hebben een volmaakt werk, omdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeer in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roem in zijn hoogheid, en de rijk in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt, en zijn bloem is afgevallen. En de schone gedaante haars aanschijns is vergaan, alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Tot zover. We willen samen een zegen vragen. Heere God in de hemel, u hebt ons allen hier gebracht, op deze morgen, en dan hebben we allemaal onze eigen levensweg meegenomen. En we kunnen elkaar daarover, met elkaar veel dingen delen, elkaar daarover spreken, proberen elkaar te bemoedigen, maar ieder draagt zijn eigen pak. En heren, mogen we dan aan ieder bevelen in zijn of haar levensweg met hetgeen te dragen is. En zoudt u dan betonen willen dat u die God bent, die de moeite en het verdriet aanschouwt. En dan zegt u erbij op dat we het in uw hand mogen leggen en stellen. Heren, wilt u zo in ieder gedenken zoals we hier samen zijn. Er zijn er ook die hier aanwezig hadden willen zijn, maar niet kunnen. Mogen we ook hen u opdragen. En zoudt u in ieder onzer willen geven de kracht, de leiding en de hulp om alles wat in het leven ons wedervaart te mogen dragen en te verdragen, maar dat het bovenal vrucht zou mogen voortbrengen. Die vrucht die ons onthecht van alles van deze wereld en die ons opdoet zien tot u de eeuwige, om in uw genade te mogen aanschouwen dat wonder van de zaligheid voor een gans verloren zondaar. Heren, we zijn maar zo kort op deze wereld. En zoudt u dan ons allen willen leren dat dit leven het einddoel niet is, maar dat u in uw woord ons hebt laten tekenen dat we in dit leven tussen wieg en graf, met alles wat ons wedervaart, dat het ons mag leren wat tot onze zaligheid nodig is. Tegelijk zijn we allemaal in de tijd. En legt u in ons alle leven, heren, dat wat we moeten dragen. Mag het geheiligd worden. Mogen het geheiligde wegen zijn, ook als er smart, verdriet, kruis, ziekte en rouw is. Zou u erin willen meekomen. Heren, mogen we zo en ieder aan u bevelen. Geef ook in deze dag wat nodig is. Mogen we de stichting u bevelen, ook in het werk wat ze mogen verrichten. Bestuur, we horen ook van grote zorgen, rouw en verdriet, wilde u ook daar zijn. Heer, als u troost, dan doet u dat op een wijze die meer is dan wat mensen ooit kunnen. Gedenk ons zo met elkaar in het luisteren, in het uitspreken van een lezing, in de bespreking die we erover mogen hebben, mag het alles wat uitwerken. En zo leggen we alles in uw hand. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. Ik heb u een samenvatting gegeven van waar ik even bij stil wil staan. Toen Henk-Jan mij belde of ik een lezing wilde houden, was dat een aanleiding om ja te zeggen. Dat komt omdat ik al heel lang over het woord leidzaamheid loop na te denken. Vanmorgen heb ik niet allerlei, ik wil met name u vanmorgen meenemen over wat Gods woord daarover zegt. En ik hoop dat dat reden is om er nog eens verder samen thuis over door te denken. De aanleiding dat ik dat woord me zo heeft aangesproken is de rouwdienst van mijn vrouw. Dat was op 24 maart 2015. Toen sprak mijn medebroeder in de rouwdienst over Hebreeën 12. Vers 1 en 2. Daarom dan ook, als wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en de voleinde des geloofs Jezus Christus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. De woorden, met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, zijn toen in mijn geheugen gegrift en me steeds bijgebleven. Om mijn leven zonder mijn geliefde vrouw te vervolgen en als weduwe na mijn leven inhoud te geven op de manier zoals de Heerde dat wilde, was het van belang om te leren wat lijdzaamheid precies inhoudt. Het heeft mij toegebracht om te gaan onderzoeken welke levenshouding met dit woord bedoeld wordt in de Bijbel. Mij is gebleken dat de Heere met lijdzaamheid een christen die op zijn levensweg geconfronteerd wordt met lijden, in de zin van zorg, ziekte, moeite, rouw, iets wil leren. De gave van lijdzaamheid geeft in de eerste plaats de kracht om het lijden dat de Heere oplegt te dragen en ook te verdragen. Die twee woorden moet u eigenlijk onthouden. Dragen, verdragen. Het bewerkt in de tweede plaats, dat woord lijdzaamheid, volharding. Om het lijden, volharding, standvastigheid, om staande te blijven. Omdat Gods hulp en steun in dat lijden ervaren wordt. Bijbelse lijdzaamheid heeft dus twee kanten. Het passieve van het dragen en verdragen. En tegelijkertijd het actieve om onder het lijden te volharden in het lijden en er niet in onder te gaan. Dat zijn dus de twee kanten van het woord lijdzaamheid. Wat is lijdzaamheid in het gewone spraakgebruik? Als je Van Dalen opslaat, dat bekende Nederlandse woordenboek, dan lees je daar, lijdzaam betekent zonder morren. Lijden, verdragen, synoniem met geduldig. Tweede betekenis, lijdelijk, gelaten, berustend. In de derde betekenis, niet handelend. Synoniem, passief. Hij bleef maar lijdzaam toezien, nemen ze dan als voorbeeld. Bij lijdzaamheid lezen we in Van Dalen, stille berusting. Synoniem gelatenheid. Bezit uw ziel in lijdzaamheid. Als we vervolgens opzoeken wat Van Dalen schrijft over lijdelijk en lijdelijkheid, lezen we bij lijdelijk duldend. Waarbij men iets onaangenaams verdraagt. synoniem met geduldig, gelaten, leidzaamheid. En leidelijkheid staat als uitleg berusting in iets, synoniem passiviteit. Dus volgens deze uitleg van Dalen is een spiegelt ons wat men in de samenleving, hoe of men de woorden weegt, zie je dus dat in Van Dalen leidzaamheid, leidelijk en leidzaam eigenlijk hetzelfde is. Daarbij komt dat het woord leidzaam eigenlijk nauwelijks meer in gebruik is. Ik wil toch even aangeven dat er een heel duidelijk verschil is met het woord leidzaamheid is eigenlijk een oud woord, wat heel veel mensen denk ik nauwelijks meer kennen. Het is een groot verschil met leidelijkheid. In het kerkelijke leven gebruiken we de woorden leidelijk, leidelijkheid ook. Daar hebben ze de betekenis van berustend. En berusting. En dan heeft het eigenlijk een beetje een negatieve klank. Als iemand lijdelijk is, ondergaat hij berustend wat hem overkomt. Hij kan zich niet aan die omstandigheden ontworstelen. En voelt dat hij wat hij niet kan veranderen dan maar moet aanvaarden. Er zit niks anders op. Hij zou het wel anders willen, maar is onmachtig om er iets aan te veranderen. En de berusting brengt geen vreugde mee. Maar is een manier om verdriet in te dammen en er eigenlijk onder te houden, zo zou je het kunnen zeggen. Bij berusting is sprake van een zekere gelatenheid tot echte onderwerping aan de weg die de Heer oplegt, komt het eigenlijk niet. Dat maakt het verschil met leidzaamheid waarbij er wel sprake is van onderworpenheid. Al is dat misschien niet altijd even sterk aanwezig. Maar bij leidzaamheid is het toch de begeerte om te buigen onder de Here. Nou kom ik bij het puntje van wat het woord leidzaamheid, kom je nou tegen in de Bijbel? Ik moet u vermoeien met een paar Griekse woorden, anders dan kan ik het niet goed uitleggen. De betekenissen van het Griekse woord hypomene. En hypomeno, dat is het werkwoord. En hypomene, dat is het zelfstandige naamwoord. Daar is van dat Griekse woord, hypomene, is ons woord leidzaamheid afgeleid. Het probleem is dat dat Griekse woord hypomene, dat laat zich heel moeilijk met één Nederlands woord vertalen. Als je aan de Bijbels inhoud recht wil doen, dan heb je daar verschillende woorden voor nodig. Het werkwoord, hypomene, meno, betekent standhouden, verdragen, volharden. Het zelfstandige naamwoord, hypomene, dat wordt vertaald met leidzaamheid, volharding, standvastigheid. Het is trouwens opvallend dat het woord leidzaamheid in de Statenvertaling wel voorkomt, maar in de herziene Statenvertaling is het wegvertaald. Staat het niet meer in. Dat vind ik eigenlijk wel heel jammer, daar is het eigenlijk consequent met volharding vertaald. Het accent op het passieve dat in leidzaamheid naar voren komt, in de zin van het dragen, verdragen, dat is eigenlijk dan verschoven naar het actieve, het volharden. Je moet het volhouden. Soms zie je dat het Griekse woord hypomene actief vertaald moet worden met volharding. Soms laat het verband waarin dat woord staat juist zien dat leidzaamheid beter is omdat daarin het passieve element meer naar voren komt. Ik neem u even mee naar een aantal dingen om dat woord nog beter te gaan begrijpen. Als we het in de... Het is een Grieks woord, dus het komt uit de Griekse cultuur van die dagen. Paulus gebruikt het met name, het woord hypomene. En in de Griekse cultuur van die tijd was het een van de Griekse deugden. In de Griekse heidendom was het een deugd als je dat mocht betrachten, hypomene. Het was een onderdeel van mannelijkheid. Hypomene betekende stand houden. Zoals de dappere doet, de lafaard die wijkt, maar de dappere die blijft staan. Gedreven door een gevoel van trots en eer. Sommigen hebben die eigenschap wel en anderen niet. Maar in de Griekse cultuur was het belangrijk om door oefening van wil en kracht die je sterker te maken. Dat je stand, dat je, vandaar dat woord hypomene, leidt, standig, verstand, stand houden. Dus de Stoa, de Griekse stroming in de Griekse filosofie, prijzen de hypomene uitbundig aan als een innerlijke zielensterkte waardoor men aan omstandigheden het hoofd, moeilijke omstandigheden het hoofd kan bieden. Dus in de Griekse cultuur heeft dat woord niks geen passiefs in zich. In het Oude Testament, dat is in het Hebreeuws geschreven zoals u weet, daar komt dus het woord hypomene niet voor. Wel vinden we het woord hypomene regelmatig in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Septuaginta. De Griekse vertaling van het Oude Testament, gemaakt door de 70'en. In de Nederlandse tekst van het Oude Testament is dan vaak het Hebreeuwse woord weergegeven met wachten, verwachten. Die twee elementen, wachten en verwachten. Omdat die verwachting op Israëls God is gericht, krijgt dat woord hypomene in de Septuaginta een godsdienstige inhoud. Een heel mooi voorbeeld vanuit de Septuaginta, als je over dit woord nadenkt, is Psalm 27, vers 4. Dan hoort u daarin, ik zal het u voorlezen, dan hoort u daarin de klanken wat lijdzaamheid betekent. Wacht op de Heere. Zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Daar hebt u eigenlijk in Psalm 27 vers 4 een hele mooie samenvatting van wat eigenlijk lijdzaamheid inhoudt. Dus hier is, als daar in de Griekse vertaling, in die Septuaginta, hypomene wordt gebruikt, dan tekent dat dus de houding van een gelovige die zich in de benauwdheid tot God keert, het van de Heere verwacht dat hij uitkomst en hulp zal schenken, zoals hij beloofd heeft. De enige die hem redden kan, dat is de Heere. Daarom wacht hij Gods hulp in. En daardoor heeft hij tegelijkertijd moed en kracht om dat lijden te dragen in de vaste verwachting van de uitredding. In Jesaja 40, vers 31, heet het, maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. In dat verwachten is niks te speuren van berusting of slapheid. Er klinkt wel iets door van het koesteren van hoop. In het Nieuwe Testament, zoals u merkt, is mijn lezing vooral een beetje nagaan van wat dat Bijbelse gegevens. Ja. En de andere dingen, de meer persoonlijke dingen, die komen straks denk ik in de discussie wel naar voren. Maar ik moet u eerst wat materiaal aanreiken. In het Nieuwe Testament wordt hypomene een paar keer gebruikt in de betekenis van verwachten. De meeste keren dat u in het Nieuwe Testament de vertaling van dat woord vindt, heeft het betrekking op lijden. Lijden van de christenen en geven ze uitdrukking aan de manier waarop christenen zich in druk gedragen of behoren te gedragen. Het lijden kan heel verschillend van betekenis hebben, kan vervolging inhouden, maar kan ook druk en moeite en andere kruisen drukwegen inhouden. Een van de opvallendste en belangrijkste teksten waarin dat woord hypomene staat, dat is Lucas 8, vers 15. Ik zal het u voorlezen wat er staat in onze vertaling. Dan gaat het over het zaad. En het zaad dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten dragen. Dat woord volstandigheid staat hypomene. Onze statenvertalers hebben daar niet leidzaamheid, maar daar hebben ze het accent gelegd op de volharding. Hè? Zaad in de goede aarde is, in de goede aarde is het beeld van het ware geloof dat het gehoorde woord bewaart en daardoor vrucht draagt in volstandigheid. Volstandig vruchten dragen staat tegenover tijdgeloof in die gelijkenis. Dat afvallig wordt als beproeving komt. In die tegenstelling tussen waar en tijdgeloof wordt duidelijk wat leidzaamheid is. Dat is eigenlijk opvallend. In allerlei momenten van verdrukking heeft de christen de neiging om toe te geven aan de verzoeking, om het op te geven en te zeggen, ik kan niet meer. Juist dan komt het op hypomene aan. Het vermogen om het uit te houden en niet te bezwijken. De actieve betekenis van dat woord is daarmee ook aangewezen. Alle krachten van geloof, liefde en hoop moeten gebruikt worden om dat gevecht tegen de verzoeking tot afval te winnen. Er is echter ook een passieve kant van hypomene. Zo valt in een aantal teksten de volle nadruk op het verduren, het dulden van het lijden. Ik denk niet dat het storend is als ik doorspreek, denk ik, hè, wat mij betreft. Als voorbeeld noem ik 1 Petrus 2 vers 20. Daar wordt het werkwoord hypomeno twee keer vertaald met verdragen. We lezen daar, want wat lof is het indien gij verdraagt. Als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt, als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Er zijn ook teksten waar dat woord hypomene zowel passief als actief gelezen kan worden. Het woord betekent dan inspanning om het lijden te aanvaarden en tegelijkertijd ondergaan. En daarvan is Hebreeën 12 vers 1 een voorbeeld. Laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Het volhardend dulden en duldend volharden. Moet je eens over nadenken. Het volhardend dulden en het duldend volharden. Je zou zeggen, dat is bijna hetzelfde. Het zijn precies die twee kanten. Onder het lijden, dat is niet doelloos, maar heeft de belofte van het leven in zich. Want er staat in Hebreeën 10, vers 36, want gij hebt leidzaamheid van noden, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. In diezelfde zin spreekt Jacobus in Jacobus 1, vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Er staat dus hypomeno, het werkwoord. Ja. Als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Nog twee hele belangrijke bijbelgedeelten voor het woord leidzaamheid wil ik ook noemen. Dat is Romeinen 5. Romeinen 5, vers 3 tot en met 5. Daar staat, en niet alleenlijk dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Nadat Paulus hier is gewezen heeft op de roem der heerlijkheid die Gods kinderen wacht, gaat hij in deze verse, is heel opvallend, daar zegt Paulus, dat is toch het grootste als je nou mag weten dat je zonden vergeven zijn en je mag weten wat de toekomst is van de kerk en je mag daarin roemen en je daarin vermaken. Dat is de grootste roem die er is. Ho, zegt Paulus, er is nog een roemen. Dat is het roemen in de verdrukking. En daar gaat het eigenlijk in 3 tot en met 5 over. En dat roemen, te midden van de verdrukkingen, dat is in Romeinen 3, of Romeinen 5 vers 3 tot en met 5, de eindschakel van een keten. En die keten die begint met lijdzaamheid in de verdrukking. De kanttekening wijst erop dat de verdrukking op zich geen lijdzaamheid werkt. Nee. Er staan een paar prachtige kanttekeningen bij dit gedeelte. Het begint wel met verdrukking, maar op zich is de verdrukking, je moet nooit om verdrukking vragen op zich. Want dat brengt niet wat voort. Hè? Nee, dan zegt de kanttekening dat de verdrukking op zich geen lijdzaamheid werkt, maar dat het vrucht is van het geloof, waardoor Christus de gelovigen door zijn geest sterkt. En dan die lijdzaamheid die brengt bevinding, ervaring mee. Namelijk dat God in Christus hulp en trouw is in het volbrengen van zijn belofte, waarmee hij beloofd heeft de gelovigen in zulke zwaarigheid bij te staan, zegt de kanttekening. Ook wordt de hoop genoemd, die de belofte van de eeuwige zaligheid leven doet zijn, die eenmaal zal volgen. En als zo de hoop in het hart wordt gewerkt, dan beschaamt die hoop niet, want de grond daarvan is de liefde die God om Christus wil heeft uitgestort. Dus je ziet daar een keten. Ik kan u aanraden om daar de kanttekening nog eens rustig bij na te lezen. Tweede gedeelte wat ik wil noemen is het wat ik u voorgelezen heb uit Jacobus 1 vers 2 tot en met 5. Dat is nogal wat, hè? Dat Jacobus daar zegt, acht het voor grote vreugde mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid hebt. Nou, dat is nogal wat. Wees blij dat je in velerlei verzoekingen, want dat is, Paulus, of Jacobus wil eigenlijk zeggen, ja, ik weet niet of het u vergaan is, maar als je dit leest, dan denk je, ach, dat leven we vaak ver onder de maat, geliefd. Ver onder de maat. Ik zal nooit vergeten dat ik toen een kind was, eens een kind van God hoorde zeggen tegen mijn ouders, die zei, je had een kind verloren. Ze zei, iedere keer als het dopen is, dan hoor ik lezen dat we het kruis vrolijk moeten dragen. Dus de hele formulier ben ik het mee eens, maar die woorden, daar loop ik iedere keer op stuk. Dragen, dat begrijp ik. Maar dat woordje wat ervoor staat, hè, dat vrolijk dragen. Ja. Dat heeft niet een soort vrolijkheid in die dagen en iets andere betekenis dan wat wij eraan geven, maar toch met een stuk innige blijdschap. Dat wordt ermee bedoeld. Ja, geliefde, het staat wel in de Bijbel. Acht het voor grote vreugde. Ja, nou dan gaan we daar een ogenblik naar kijken. Naar aanleiding van Jacobus 1 vers 2 tot en met 5. Is er een klein boekje uitgegeven. Van Thomas Goodwin. En dat heet Het volmaakte werk van de lijdzaamheid. Het is maar een klein boekje. Maar het is een boekje wat je niet achterover op de bank liggend leest. Maar waar je echt met je handen onder je hoofd aan tafel dat heel rustig op je in moet laten werken. Want hij zegt soms heel veel dingen in heel klein en korte tijd. Maar er staan wel hele mooie dingen in. Dus ik heb nogal een beetje gebruik gemaakt ook van dat boekje voor de rest van mijn lezing. Dat vers, acht het voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, geliefden, dat is natuurlijk een geweldige tegenstelling. Een paradox. Hoe kan het vreugde geven als iemand in velerlei verzoeking valt? De vreugde waar Jacobus over spreekt, moet dan niet alleen zijn in, maar ook al voor de verzoekingen. Niet zomaar vreugde, zegt Jacobus, maar grote vreugde. Er staat letterlijk enkel vreugde. De kanttekening wijst daar ook op dat deze vreugde ontstaat niet uit het gevoel van de verdrukkingen, maar uit het gevoel van Gods genade in het midden van de verdrukkingen. En uit het aanmerken van de nuttigheden en vruchten daarvan, die in de volgende verzen worden uitgedrukt. Dan ziet u daar dus in voorkomen dat Jacobus ook zegt, als de Heer in verzoekingen verdrukkingen brengt, en u kunt dat heel breed uitleggen, als de Heer daarin meekomt, dat is dat wat de Heer doet ervaren, klein of groot, dat is de vreugde waar het dan om gaat. Die verzoekingen worden door de Heer gebruikt om de standvastigheid van het geloof te beproeven. Dat vele lei, dat ziet op allerlei soorten. Kunt uw eigen leven daarbij invullen. Petrus die spreekt in 1 Petrus 1 vers 6 over menige lei. Het valt op dat Jacobus daarover spreekt in het verdrukkingen en verzoekingen vallen. Dat is er middenin vallen. En dan zeggen de verklaarders, zo midden in te vallen, dat je er aan alle kanten door omringd wordt. Zodat er geen uitweg meer is. Het gaat hier niet zomaar om een paar moeilijkheden die ons kunnen overkomen, maar over een overstelpt worden. Een aangevallen en overrompeld worden door verdrukkingen. Wij zijn altijd mensen die in oplossingen denken. Als we een probleem hebben, dan moet je het oplossen. Dat geldt in heel veel dingen, kun je dat toepassen. Maar het geestelijke leven denkt niet in oplossingen, maar in verlossingen. Ja. Bij een oplossing moet ik nog een weg vinden. En bij verlossingen heb ik geen weg meer. Maar moet God, en daar kun je aan koppelen. Ik vind een van de bekende psalmen, het is even een uitstapje. Psalm 116, hè? Die dichter, God heb ik lief. En dan zegt hij op een gegeven moment, hij redt mij, keer op keer. Dus iedere keer was er geen uitweg. Maar hij mocht ervaren dat God reddend hem eruit hielp. Ja. Zo zie je dat je al gaandeweg ook weer uitstapjes maakt die u niet weet, maar die ik niet op een papier heb staan. En dan, als je nou zo bedalven wordt onder de tegenspoed, roept Jacobus uit, om je daarin te verheugen, is dat nou geen onmogelijke opgave? Is dat niet onredelijk? In vers 3 gaat Jacobus uitleggen waarom of de Heere aanspoort tot die vreugde. Daar begint het dan dat hij zegt, wetende dan. Ja, wetende. Want de lijdzaamheid hebbende, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. De kanttekening schrijft daar, terwijl gij weet, namelijk waartoe u God deze verdrukkingen laat overkomen, en welke nuttigheden deze de gelovigen toebrengen. Deze wetenschap dan is de oorzaak van de vreugde waartoe hij vermaant. Door het vuur van de beproeving wordt het goud van het geloof gelouterd. En gaat meer schitteren. En waarin gaat dan het geloof schitteren? In lijdzaamheid. En bij die lijdzaamheid schrijft de kanttekening namelijk niet uit zichzelf. Dat is geen prestatie die u en ik leveren. Maar, want, zegt de kanttekening, de ongelovigen, bij de ongelovigen brengt ze ongeduldigheid en murmureren tegen God voort, die verdrukkingen. Maar omdat God door zijn geest het verstand der gelovigen zo verlicht, dat zij verstaan, dat hij, de Heere, door deze hun geloof wil beproeven en bekendmaken en hen daardoor tot de eeuwige vrucht bereiden. Ja. Goodwin die gebruikt het voorbeeld van Abraham, die verzocht wordt om zijn zoon te offeren. En na die grote beproeving werd Abraham te meer bevestigd in het geloof. Want dan lezen we dat er staat, nu weet ik dat gij God vrezende zijt. Dat wist hij al lang. Maar toen werd het als het ware voor Abraham persoonlijk nog bevestigd. Ja, wat is nu lijdzaamheid? Dat is een blijvend volharden. Dan kom ik bij de gave van de lijdzaamheid. Het is een blijvend volharden, het zij met betrekking tot het doen van de wil van de Heere, zonder daarin te verzwakken. Het zij met betrekking tot het zich onderwerpen aan de wil van God, in gehoorzaamheid, kalmte. Ja, en toch opgewekt tot het einde van het leven. Jacobus die spreekt over dat die lijdzaamheid een volmaakt werk hebben. Hè? Dat is een beetje moeilijk. Wat is dat, een volmaakt werk hebben? Dat betekent dat je niet volmaakte mensen wordt, maar dat de lijdzaamheid, dat is dus volharden, dat je het mag volhouden tot het einde. Dat betekent het eigenlijk, een volmaakt werk hebben. Goodwin die gebruikt in zijn boek het voorbeeld dat als je een heuvel beklimt, hoe dichter je bij de top komt en je raakt vermoeid, hoe moeilijker dat laatste stukje tot die top wordt. En zegt hij, dat is nou net in het verdragen ondergaan van wat de Heer oplegt, dat maakt nou net juist de lijdzaamheid dat je ondanks dat de moeheid toeslaat en je zegt, het gaat eigenlijk niet meer, dat je zegt, nog een klein stukje. Toch volhouden. Dat element, ik vind het eigenlijk een heel mooi voorbeeld om aan te geven, dat dat nou de gave is van lijdzaamheid die de Heere door het geloof wil oefenen. Hoe wordt die gave verkregen, geliefden? Door het gebed, door een aangebonden leven aan de troon van Gods genade. Romeinen 12 vers 2, verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Daar noemt Paulus drie vermaningen die betrekking hebben op de volharding. Ja. Samengaan het verblijden in de hoop, dat is de toekomst, het lijdzaam zijn in de verdrukking en het krachtig blijven in het gebed. Het is door het aanhoudende gebed dat de gemeenschap met God wordt ervaren. In Romeinen 15 vers 5 noemt Paulus de Heere de God der lijdzaamheid en der vertroosting. Daarmee bedoelt hij dat het de Heer is die lijdzaamheid en vertroosting schenkt. Hoe komt die lijdzaamheid tot stand? Ik wil daar wat kort over zijn, geliefden, maar het is wel heel treffend. Het geloof is het dat die lijdzaamheid werkt en tot stand brengt. En wat werkt dat geloof dan, zegt Goodwin? Het eerste wat het werkt, is het geloof heeft, zegt Goodwin, een ontledigende werking. Het geeft een diep inzicht in de verdorvenheid van de zonde, en overtuigt de ziel ervan dat ze het volkomen verdiend heeft geheel teniet te worden gedaan. Dus wat betekent dat? Ja, dat het geloof een mens brengt op die plek dat hij zegt, Heere, ik heb niks meer verdiend. Ja. Door om mijn val in het paradijs heb ik niks meer verdiend. Het is nog een wonder dat ik een plek op aarde heb. Dat is wat hij bedoelt met die ontledigende werking van het geloof. En zegt hij, daardoor wordt de lijdzaamheid sterk bevorderd. En zegt hij, het geloof bewerkt ook, en dat is ook zo'n punt, hè, bewerkt ook een besef van Gods soevereiniteit. God is niet verplicht aan mij uit te leggen waarom of die deze weg met me gaat. Dat maakt niet onverschillig, maar dat doet buigen, eerbiedig buigen onder de Heer in het besef dat het goed is wat hem behaagt. Je hoort iemand wel eens zeggen dat hij mag getuigen dat de Heere goed is. Ja. Persoonlijk in mijn leven heb ik daar nogal wat over lopen denken. Inderdaad, de Heere is goed. Maar dat is niet een gevoel wat ik heb. Maar goedheid van de Heere is een deugd van God. Het is een eigenschap van God. En dat betekent dat hij er dus altijd is. Altijd. Wat mij ook overkomt, God is altijd goed. Alles wat ik samen in de ziekte van mijn vrouw en ook in haar overlijden mee, daar is geen dag geweest dat God niet goed was. Ja. Maar nou de beleving daarvan. Om dat nou te erkennen. Ja. Ja. En dan zit daar denk ik toch een stukje in van dat de lijdzaamheid ons dat kan leren. Ja. Dus dat is dat besef van Gods soevereiniteit. God is goed in wat hij doet. Het behaagt hem. Dat is dat buigen, dat zoete buigen onder God. Ook al gaat het anders dan ik had gedacht, gehoopt of verwacht. Soms is het zo gelukkig als je geen vragen meer aan God hoeft te stellen. Ja. Ja, en dan het derde wat dat geloof werkt, dan die besef van Gods liefde. Waardoor het kan sterken in de grootste smarten. Van David lees ik in Siklag, al zijn vrouwen en de kinderen meegenomen. En als hij daar terugkomt in Siklag, dan zijn degenen, zijn medegenoten, die op een gegeven moment, die willen hem stenigen. Stenigen. En dan staat er dat hij zeer bang was. Maar dan staat er ook, doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En dat geloof van Habakkuk, hè, daar heb u eigenlijk datzelfde, dat als die mocht dan werkelijk getuigen dat de Heere goed was. En dan roept hij uit, ik heb er nog nooit over durven preken. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk der olijfbooms niet liegen zal. En de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. En er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Ja. Dus die lijdzaamheid wordt tot stand gebracht door ontlediging, door een besef van Gods goede soevereiniteit, doordat de Heere besef geeft van zijn liefde, maar ook een besef van dat nou, wat staat in Romeinen, dat alle dingen moeten medewerken ten goede, degene die hij naar zijn voornemen geroepen heeft. En, zegt Koetwin dan, bij ogenblikken mag het geloof dan ook zien op het einde. Jacobus 1 vers 12, zalig is de man die verzoeking verdraagt, Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Ja. En hij noemt dan ook de liefde. Geloof en liefde werken leidzaamheid. Geloof in God en liefde tot God. En dan zegt hij aan het einde van dat stukje, als het geloof en de liefde eenmaal zeggen, het is om uwentwil, o God, dan zegt de leidzaamheid, ik kan het verdragen. Zelfs mij erin verblijden, omwille van zijn liefde tot mij. Ja. En wat werkt het nou uit, die leidzaamheid, als die een volmaakt werk heeft? Dan werkt die leidzaamheid uit. Daar zit iets heel bevrijdends in. Iets bevrijdends in. Goedwin noemt dat de bevrijdende werking van de leidzaamheid. Waar bevrijdt die leidzaamheid van als die beoefend mag worden? Die bevrijdt van onmatig verdriet. Dat je daarin omkomt. Die bevrijdt van afgunst. Op anderen die zulke verdrukkingen niet meemaken. Ja. Als het mooi voorjaar wordt, ja. Dan kun je, als je weduwnaar geworden bent, zo kijken op die mensen die nog samen uit fietsen gaan. Dan denk je, ja, wat moet ik alleen fietsen? Ach, ja. Om dan bewaard te worden, om het die mensen te gunnen. Ze te gunnen, ze samen mogen fietsen. En niet ontevreden te zijn. Dat je daar alleen fietst. Ja. Nou, dat soort. En dat zijn de dingen, denk ik. Of bevrijd te worden van bovenmatige angsten die je kunnen bespringen. Angsten voor de tegenwoordige tijd. Ja. Of angsten van, ja, hoe zal het morgen gaan? Hoe zal het morgen gaan? Dus tegenover die angst en die vrees is het, als die leidzaamheid beoefend mag worden, dat bevrijdt dus van vrees, angst, afgunst, onmatig verdriet. Ja. En dat is wat anders dan berusting. Ja. Leidzaamheid, een vrucht daarvan is ook dat het bewaart, dat het een einde maakt aan het opstandig zijn tegenover de Heer. Murmureren tegen de Heer. En weet je waar het ook een einde aan maakt? Aan buitensporige zorgen. Als je leidzaamheid mag beoefenen. Oh, wat kunnen die zorgen je in verwarring brengen? Hè? Als allerlei nare denkbeelden bovenkomen. Wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Ja, wees niet bezorgd voor de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijzelf kwaad. Wat kunnen er veel dingen zijn van, wat komt dat veel voor? Ja, zorgen voor morgen wil niet zeggen dat je onverschillig leeft of dat je je kop in het zand steekt. Nee. Maar de Heere die vraagt niet dat wij nu over morgen inzitten. Ach ja. En wie doet het nou? Meestal, wat kan dat ons heel snel bespringen. Maar wat is het ook aan de andere kant? Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja. Ja. Dat is een oefening. Dat is een oefening. Ja. In de laatste levensfase, toen mijn vrouw wist dat ze niet meer te genezen was, hebben we het meeste genoten van al de jaren dat we getrouwd waren, dat we gewoon bij elkaar zaten. Bij wijze van spreken van de gewone dingen van het leven. Naast de andere dingen die er waren. Maar ook, dan wist je. Je wist, de boodschap is, het einde gaat komen. En tegelijkertijd was het toch ook heel vaak dat bij haar en bij mij ook van, het gaat komen, ja. Hoe ligt het met onze verhouding tegenover de Heere? Dat is het eerste. Maar tegelijkertijd ook, Heer, het ligt in uw hand. Mogen we bij de dag leven. Mogen we bij de dag leven. Ja. Nou, ik Een vrucht van lijdzaamheid is dus dat het voor heel veel dingen bewaart. Het houdt ook stand, hè. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de lijdzaamheid. Het mogen wachten op de Heere. Mooie tekst, hè? Jesaja 30, vers 15. In stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn. Nou, als u dat leest in Jesaja 30, dan was het bij dat volk van Israël waar dat Jesaja tegen profeteerde, was het finale anders. Want Jesaja zegt, jullie steunen op Egypte, hè? Je zoekt de steun bij Egypte. Ja. Oh, wat kunnen wij de steun zoeken bij dit en bij dat, ja. Zelfs bij dokters, hè. Ja. Maar, zegt Jesaja, als jullie nou in stilheid en vertrouwen op de Heere zouden mogen zien, was je veel beter af. Ach ja. Tja. Ik heb u misschien wel eens verteld, de eerste keer dat mijn vrouw bestraald moest worden, toen liep dat allemaal nogal erg uit. Ze moest ingepland worden. Geopereerd. Daarna moest ze bevallen van het long van ons jongste kind. Mag inmiddels van de week, afgelopen week, 23 jaar geworden zijn. Ze lag nog in het kraambed, toen moesten we ons weer melden voor de bestraling die uitgesteld was. Ze hadden masker laten maken. En we werden niet gebeld wanneer of we zouden beginnen. En om ons heen begonnen de mensen te zeggen, ja maar, nou hebben ze het al een paar maanden uitgesteld. Ben je nog niet gebeld? Ze beginnen. Ik zal er maar eens achteraan bellen, want het had eigenlijk al lang moeten gebeuren. Oh ja. Nou, wij werden daar best een beetje onrustig van. Toen belde iemand, een oude, godvrezende man, die heel veel met ons meeleefde. Die zei, hoe is het? Ben je al gebeld? Nee, nog niet. Oh, zegt hij. Je moet maar zo denken, als ze vandaag nog niet gebeld hebben, dan krijg je nog een dag extra om te vragen of de Heer het wil zegenen. Want, zegt hij, het hangt er toch niet vandaan van of ze vandaag beginnen of morgen. Nee, moest eerlijk toegeven. Maar het was wel het antwoord wat wij op dat moment nodig hadden. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Ja. De leidzaamheid maakt ook dat er onderwerping is aan de Heer en aan zijn wil. Het acht geen enkele versterking groter dan dat de Heer nog eens overkomt, hè. Die leidzaamheid bewaart ook voor verzwakking, voor moedeloosheid. Laat blijft volharden. David in Psalm 56 moest vluchten voor Saul. Hij was gezalfd tot koning. David, man, waar zit je toch over in? Want als je door de Heer gezalfd bent tot koning, dan kom je echt op de troon, hoor. Maar God maakt zijn woord waar, toch? Ja. Maar heeft de dood wel in de ogen gezien. En dan hoor ik hem in Psalm 56, hè, in grote benauwdheid verkeren. Hij weet niet meer waar hij naartoe moet. En dan roept hij daaruit in vers 4, ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Hij komt nergens heen met zijn zorg en nood. En terwijl hij bij ogenblikken geen uitkomst meer wist, of hij uit die netelige, benauwde, benarde omstandigheden moest komen, dan zegt hij ineens in vers 10, of ineens, dan zegt hij in vers 10, David, weet je het nog? Nee, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. En dan hoor ik hem in Psalm 56, vers 10 uitroepen deze woorden. Dit weet ik. Dat God met mij is. Meer wist hij niet. En die wetenschap die doet hem aan het einde van Psalm 56. De Heere loven en danken. En geloven dat God ondanks alles. Wat hij tegenspreekt. Toch zijn beloften. Zijn geloften waar zal maken. De vrucht van de leidzaamheid. Is in de eerste plaats. Tevredenheid. Heilige tevredenheid. Filippenzen 4, hè, vers 11 en 12. Waar Paulus zegt, want ik heb geleerd ver genoeg te zijn in hetgeen ik ben. En dan zegt hij er heel wat bij. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben, alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Dus tevredenheid, heilige tevredenheid. Dat het nog met de dingen die we nog, die je nog mag hebben. Tweede vrucht is de zelfgenoegzaamheid. Ja. Wat is dat, wat wordt daarmee bedoeld? Die hebben we niet van nature. Zelfgenoegzaam. Ja. Goedwin verwijst dan naar 1 Timotheüs 6, vers 6 tot 8. Doch het, de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want we hebben niets in de wereld gebracht. Het is ook openbaar dat we ook niets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Ja. Bijbelse zelfgenoegheid, genoegzaamheid betekent dat je, dat is eigenlijk ja, de beleving van de godsvrucht. Als God en Christus in het hart wonen. En ik de belofte van de geest van mijn verlossing bezit. Als ik deel heb aan zijn genade. Als ik mij mag verblijden in Gods wil. Ja. Dan bezit ik de zelfgenoegzaamheid. Ja. Ach geliefde, genoeg te hebben aan God, hè. Ja. Nog een kanttekening die ik u kan aanraden. De Heere verschijnt aan Abraham. Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En het woord Almachtige daar is een eigen naam van God. Kanttekening zegt, daar staat letterlijk de Algenoegzame. En in die kanttekening staat heel mooi. Als we nou die God tot ons deel mogen hebben, en dat mag beoefend worden, dan heb je aan die God genoeg. Want daar zit geen gebrek. Dat is de zelfgenoegzaamheid, zoals de Bijbel daarop wijst. De derde vrucht is blijdschap van de leidzaamheid. In welke gij u verheugt nu een weinig tijds, zo het nodig is bedroef zijnde, door vele rijvronen. En geliefden, dat vind ik ook zo'n treffende tekst, ook in dit verband. Grote beproeving en grote blijdschap kunnen in Gods woord samengaan. En kunnen tegelijkertijd in het hart aanwezig zijn. Ik ben zo blij dat er in de Bijbel staat dat Paulus zegt, heb je daar wel eens over nagedacht, droevig zijn, toch altijd blijde. Ik denk dat u daar de vrucht hebt van de ware vrucht van de leidzaamheid. Droevig zijn, hij weet wat hem wedervaart, hij leeft niet boven de werkelijkheid, hij staat er middenin. Vaak overvallen met allerlei zorgen, droevig zijn, doch altijd blijde. Ja, en als u nou zegt, ik heb er niks van. Van al die leidzaamheid, waar we het nou over gehad hebben. Dan neem ik u nog tenslotte nog mee met naar vers 5 van Jacobus 1. Hij heeft er oog voor, Jacobus heeft er oog voor dat die vreugde in de beproevingen er niet altijd is. En dan, daarom voegt hij in vers 5 van Jacobus 1 toe. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt en ze zal hem gegeven worden. Wijsheid is een heel breed begrip in de Bijbel. En dat kan heel veel betekenissen hebben. Ik denk dat in de context van Jacobus 1 slaat dit woord wijsheid terug op het weten van vers 3. Wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Dus waar wijst Jacobus hier op? Het gaat hier om de wijsheid die nodig is om in de beproevingen leidzaamheid te betrachten. Jacobus heeft er oog voor de worstelingen die de beproevingen met zich meebrengen. En hoe het dan nodig is om licht en wijsheid te ontvangen om die beproevingen die de Heer oplegt, om daar te zien wat de Heer ermee voor heeft. Je zou het ook kunnen noemen opmerkzaamheid. Opmerkzaamheid. En dan wijst hij hier het gebed, de weg van het gebed, om die wijsheid te vragen. Hoe te handelen in omstandigheden waarin je verkeert. Wat zijn er vaak van die situaties waar u allemaal op uw eigen wijze mee te maken krijgt? Ja, hoe moeten we hier nou antwoord op geven? Hoe moeten we hier nou mee omgaan? Ja, waar zal dit toe leiden? Ja. Dat iemand die wijsheid ontbreekt, ze van God begeren, staat hier. Ja. En die wijsheid die wil God schenken op het gebed. En dan voegt hij eraan toe dat God niet karig is in het geven. En ook niet verwijt als we met onze onkunde, ongestalte, hem daarom vragen. En dan sluit ik af. Ten slotte, wat Koetwin schrijft over het gebed. Het gebed is de vroedvrouw door wie het geloof, dat is de moeder, de leidzaamheid voortbrengt in het hart. Zo zien we dat beproeving altijd uitdrijft tot het gebed. En dat door het gebed de Heer het geloof en de liefde werkt als vrucht, geeft dat de leidzaamheid. Ik wilde het hierbij laten en ik denk dat het meer dan genoeg is dat ik van uw aandacht gevraagd heb. En dacht dat het nu pauze is, maar dat we eerst voor nog samen een versje zingen. En dan is het daarna pauze en dan neemt Henk Jan het verder wel weer over. 119 wilde ik samen zingen. Vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Het 17e van Psalm 119.